Ik ga met u de bekendste tekst uit de Bijbel lezen. En ook alleen maar die tekst. En u maar denken, wat zou dat nou zijn? Maar op de uitnodiging staat al bij 3 Gods liefde voor zondaars, tussen haakjes, Johannes 3. En ik lees daaruit vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Dat lijkt mij voldoende. Ik las ooit van een bekende evangelist, nou ja, bekend, misschien hebt u er nooit van gehoord, Henry Morehouse. In de 19e eeuw ergens, toen had je nog echt evangelisatiesamenkomsten met volle zalen, waar dan bekende evangelisten predikten. En Henry Morehouse speelde het klaar om 14 avonden achter elkaar over deze ene tekst te preken. En ik wou dat maar 1 avond doen. En dan nog zou u kunnen denken, jongen, is dat nou genoeg voor een hele avond? Nou, natuurlijk wel, als je ook om te beginnen er al de hele context bij neemt. Want het is een heel gevaarlijk ding om de Bijbel uit te leggen aan de hand van losse teksten die je uit hun verband rukt en niet in de samenhang ziet. Juist als we eraan denken dat het vanavond gaat over Gods liefde voor zondaars, is het wel mooi om te bedenken dat we niet in hoofdstuk 4 zitten bij de Samaritaanse vrouw, maar in hoofdstuk 3. Bij de bekendste theoloog van Israël, vers 10, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Je zou haast kunnen zeggen, wat dat betreft hadden we beter hoofdstuk 4 kunnen nemen. Want die vrouw had 5 mannen gehad en die ze nu had, dat was haar man helemaal niet. Daar zou je wel kunnen zeggen, die hoort bij de afdeling zondaars. Of hadden we een andere vrouw kunnen nemen uit Lucas 7, die aan de voeten van de Heer Jezus komt en met haar tranen zijn voeten nat maakt en met haar de haren die afdroogt. En daar staat bij, ze was een zondares. Weet je wel, dat zeg je zo achter je hand. Een zondares, nou dan weet je het wel. Meestal betekende dat maar 1 ding. Dat is met ons eigenlijk ook nog zo. Als we achter de hand zeggen, heb je het gehoord, die en die is in de zonde gevallen, gaat het in 99% over seksuele zonde. Ik heb nog nooit gehad dat ze achter hun hand zeiden, Jan is in zonde gevallen of Piet. Vanwege hebzucht of zo, dat hoor je nooit. Nou, je hebt nog een heleboel van dat soort zondaren in de Bijbel. En nu hebben we gelezen uit Johannes 3, waar het notabene over zo'n keurige man gaat als Nicodemus. Hij was, zoals het hier staat, een overste van de Joden, dus hij was een leidsman, een geestelijk leidsman. Hij zat in het Sanhedrin. Hij was iemand die, zoals we net gehoord hebben uit vers 10, niet een leraar, maar de leraar van Israël. En moet dat nou als illustratie dienen voor het feit dat God zondaren lief heeft? Het is inderdaad mooi om Johannes 3 en Johannes 4 in gedachten met elkaar te vergelijken. En dan zie je dat de Heer Jezus juist met die Samaritaanse vrouw spreekt over een zeer verheven onderwerp, over aanbidding en over de plaats van aanbidding. We zijn net met een groep naar Israël geweest en daar hebben we zowel de Gerizim bezocht als Jeruzalem. En daar hebben we natuurlijk ook weer aan deze geschiedenis teruggedacht. Terwijl de Heer Jezus met Nicodemus juist spreekt over zoiets fundamenteels als de wedergeboorte. Met deze vrouw spreekt hij over X, Y, Z en met hem over ABC. En daaruit zou je al meteen kunnen zeggen dat de Heer Jezus in deze 2 geschiedenissen duidelijk maakt dat zelfs een zo fatsoenlijk man als Nicodemus wederom geboren moet worden. Terwijl hij met zo'n zondige vrouw als die Samaritaanse vrouw spreekt over de meest verheven onderwerpen waarvan je dacht, daar zou hij eerder met een theoloog als Nicodemus over spreken. Je zou het nog anders kunnen zeggen. Zelfs de grootste zondaar kan gered worden. Dat is hoofdstuk 4. En zelfs de fatsoenlijkste zondaar moet gered worden. Dat is hoofdstuk 3. Nicodemus is een zondaar. Hij komt niet naar de Heer Jezus toe als een zondaar. Als Petrus zegt in Lucas 5, ga uit van mij Heer, want ik ben een zondig mens. Of in hoofdstuk 7, als die zondares naar hem toe komt. En er zijn andere voorbeelden. Dat zijn mensen die kwamen echt als zondaar naar de Heer Jezus toe. Ze waren op zoek naar de goddelijke vergeving. Ze waren op zoek naar de barmhartigheid van God. Maar zo komt Nicodemus helemaal niet. Daarom moet de Heer Jezus hem ook stevig aanpakken. Hij begint met te zeggen, Rabbi, dat was op zichzelf eigenlijk een eretitel. Daarmee erkende hij de Heer Jezus als leermeester. Je zou kunnen zeggen als collega. Hij komt echt als collega's onder elkaar. En hij begint met te zeggen, wij weten. Dat is eigenlijk niet zo verstandig om zo bij Jezus te komen. Wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke tekenen als u. En eigenlijk zegt de Heer Jezus dan meteen, wij weten, Nicodemus, als je niet wederom geboren bent, dan weet je helemaal niks. Dat is niet leuk hoor, om dat tegen een theoloog te zeggen. Daar houden ze niet van. Er zijn bosjes theologen in Nederland die het niet fijn zouden vinden, ook vooral als ze nog gepromoveerd zijn en nog leraar zijn, als je tegen ze zou zeggen, meneer, mevrouw, dat kan tegenwoordig ook, u weet helemaal niets als u niet wederom geboren bent. En in uw geval twijfel ik daar ten zeerste aan. Nou is dat misschien ook een beetje arrogant om het zo aan te pakken, maar het is wel de waarheid. Dat wil zeggen, je kunt wel een hoop weten, zoveel weten dat je er zelfs een proefschrift mee vol kan schrijven. En tegelijkertijd zegt de Bijbel, dat is geen echt weten. Echt wedergeboorte betekent dat er iets, echt weten bedoel ik, betekent dat er iets in je hart moet veranderen. Wedergeboren uit water en geest. Nou, dat water laten we dan maar even zitten, dat is een ingewikkeld verhaal. Iedereen heeft daar weer een andere verklaring voor. Maar laten we ons maar even concentreren op de geest. De geest moet iets aan jouw hart doen. Wedergeboren is hier in het Grieks eigenlijk, zo kun je het tenminste opvatten, ook van boven geboren. Al zou je 1000 keer uit jezelf de moeder geboren worden, dan zou je nog steeds een zondaar zijn. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. Als je wederom geboren wordt uit een zondig iemand, dan ben je nog steeds zondig. Je moet geboren worden uit een nieuwe oorsprong. Wat uit de geest geboren is, is geest, zegt de Heer Jezus in vers 6. Kortom, man, je mag nog zo'n hoge reputatie hebben, maar je zult eigenlijk helemaal onderop moeten beginnen. Nou is dat tamelijk schokkend. Vooral als de Heer Jezus dan ook in vers 16 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is al het eerste revolutionair. Ik vind het eigenlijk jammer dat u die tekst allemaal al zo goed kent. U had hem allemaal uit het hoofd kunnen opzeggen. Laten we het nou eens even spelen dat u hem nog nooit gehoord hebt. Dat valt niet mee, hè? En dan beginnen we met te zeggen, hé, wat merkwaardig dat hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hier komt de vertegenwoordiger van het volk Israël, twee rabbies onder elkaar tegen twee Joodse leermeesters die de schriften kennen. En op twee manieren choqueert de Heer Jezus Nicodemus, ja nog een heleboel andere manieren, maar ik noem maar even deze twee. In de eerste plaats zegt hij tegen iemand die al tot het volk Israël behoort, jij moet wederom geboren worden. Maakt niet uit of je een Israëliet bent, maakt ook niet uit of je een fariseer bent, maakt niet uit of je een Joodse leider bent, maakt niet uit of je een theologieprofessor bent, je moet wederom geboren worden. En ten tweede zegt hij, als je wederom geboren wordt uit de liefde van, uit de Heilige Geest, dan is dat Gods liefde. Maar die liefde geldt de hele wereld. Nou, ik ga het nog een keer zeggen, want het zijn twee revoluties. De eerste revolutie is, zelfs de Jood moet wederom geboren worden. En ten tweede, de liefde van God geldt niet alleen het Joodse volk, maar die geldt de hele wereld. Die geldt alle zondaren, niet alleen maar de Joodse zondaren. Als je bijvoorbeeld Deuteronomium 7 leest, waar God spreekt over het verbond dat hij met Israël is aangegaan, dan spreekt hij daar over de reden waarom hij hen uitverkoos. Dat is de liefde. God zegt, ik hou van dat volk. Ik heb jullie uitgekozen niet omdat jullie het grootste waren, omdat jullie het braafste waren, het indrukwekkendste waren. Je weet dat soms toch niet waarom twee mensen samen een huwelijksverbond aangaan. Wij als buitenstaanders vragen ons wel eens af, wat zien ze nou in elkaar? Nou, God zegt, ik hou gewoon van jullie. Ik ga mijn verbond met jullie aan vanwege de liefde. Maar de gedachte dat God van alle mensen houdt, komt daarin nog niet zo erg voor. We moeten een verhaal van de Ninevieten hebben in het boek Jona om te zien dat God ook om de Ninevieten, om de mensen van Nineve geeft. En hij zegt zelfs tegen Jona in Jona 4, man, wat maak je je nou toch druk over die wonderboom? Dat vind je erg dat die kapot is gegaan, terwijl je het helemaal niet erg gevonden zou hebben als ik die hele stad Nineve zou hebben omgekeerd, waar alleen al 120.000 kindertjes wonen die het verschil niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand. Met schaders veel vee, zo eindigt de Statenvertaling. Daar maak je helemaal niet druk over. Daar zie je iets wat eigenlijk nog maar een glimp is van Gods liefde voor de wereld. En je vindt dat bij Jesaja, die is de meest nieuwtestamentische van alle oudtestamentische profeten. Daar zie je ook daar iets van doorschemen. Uiteindelijk gaat het God om de hele wereld. Trouwens, dat zie je al bij de roeping van Abraham. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus het is wel duidelijk in het Oude Testament dat God uiteindelijk de hele wereld op het oog heeft. Maar hij heeft toch een heel bijzondere relatie met Israël. En daarom is dat zo schokkend dat hij hier tegen de Jood zegt, jij moet wederom geboren worden, en tegelijkertijd zegt, de liefde van God voor zondaren is voor de hele wereld. Ik vertel u als een illustratie, dan begrijpt u beter wat ik bedoel, denk ik. In Johannes 14, vers 6 lezen we dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En mijn verhaaltje gaat over een bekende Joodse schrijver uit de eerste helft van de 20e eeuw, Frans Rosenzweig. En die stond op het punt een christen te worden. Hij heeft er heel erg mee geworsteld. Hij voelde zich zeer aangetrokken tot de persoon van Jezus. Wat nou zijn diepste motieven waren, dat laat ik nou maar even in het midden. En na een nacht van worsteling heeft hij het niet gedaan. En dat kwam door Johannes 14, vers 6. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen dacht hij ineens, maar dat geldt helemaal niet voor ons. Wij Joden zijn al bij de Vader. Let goed op wat hier gebeurt. Wij Joden zijn al bij de Vader. Dit woord van Jezus is voor de heidenwereld. Maar daar hoor ik niet bij. Die heidenwereld heeft Jezus nodig. Dat is voor hun het middel om tot de Vader te komen. Maar voor mij niet. Wij Joden horen al bij de Vader. En dat was een tragisch misverstand. Had hij nou nog behalve hoofdstuk 14 ook maar hoofdstuk 3 gelezen? Zelfs de Jood moet wederom geboren worden. We waren op onze reis ook bij de plek aan de Jordaan waar traditioneel Johannes de Doper gedoopt heeft. Er was een hele grote groep van Russisch-orthodoxe christenen. Die werden wel niet gedoopt, maar die gingen toch het water in. Een ritueel bad. En ik vond het wel een mooie gedachte dat Johannes de Doper daar ooit gedoopt zou hebben. Maar ook dat was al schokkend. Normaal werden proselieten gedoopt. Als je als man van buitenuit, vanuit de heidenwereld bij God wilde horen, bij Israël wilde horen, dan moest je besneden worden en je moest gedoopt worden. Dat wil zeggen, je moest het mikwee ondergaan, het rituele bad. Maar dat was eigenlijk wat Johannes ook deed. Alleen Johannes zei, dat geldt niet alleen voor de heidenen. Jullie Joodse mensen hebben net zo goed nodig dat je bekeerd wordt. Met andere woorden, de liefde van God van bovenaf is één ding, maar je hart moet er wel voor toebereid worden om die liefde te kunnen opnemen. Die God kan zijn liefde kwijt aan mensen met een wedergeboren hart. En hij zegt niet, oh, jullie Israëlieten horen al bij mij, dus bij jullie is dat niet nodig, bij jullie heb ik al rechtstreekse ingang, was het maar zo makkelijk. Een groot deel van het volk was goddeloos. Ze zijn allemaal uitgetrokken uit Egypte, de woestijn in, maar zegt 1 Korinthe 10, en de meeste van hen had God geen welgevallen. En hij heeft ze neergeveld in de woestijn. Nee, de Jood moet net zo goed komen langs dezelfde weg, door dezelfde poort als de heiden. De liefde van God is voor allemaal. Want God heeft niet alleen Israël lief gehad, hij heeft de wereld lief gehad. Maar om die liefde te kunnen opnemen, moet er iets in je veranderen. En dat doet de Heilige Geest. Maar hier wordt het dus heel duidelijk uitgesproken. God heeft de wereld lief gehad. Nou is dat bij dat woord wereld wel verwarrend. Want wereld kan ook een hele negatieve betekenis hebben. In 1 Johannes 2 lezen we dat Johannes schrijft, heb de wereld niet lief. Nou zou u denken, dat is ook vreemd. Hier staat dat God de wereld heeft lief gehad en tegen ons wordt gezegd dat wij de wereld niet mogen lief hebben. Ja, dat komt omdat dat woord kosmos verschillende dingen kan betekenen. Soms betekent het heel neutraal gewoon de hele schepping of, zoals speciaal hier in Johannes 3, de hele mensenwereld. Maar andere keren betekent het, zeg nou maar, het systeem dat bestaat uit zonde en duivel. Het systeem dat deze wereld, zoals die nu bestaat, in de greep heeft. Iemand zei ooit, schreef ooit eens een keer, we hoeven in de wereld nergens bang voor te zijn, behalve voor de zonde en voor de duivel. Ja, dat zal wel waar wezen, ja. Maar dat is wat de wereld tot die boze wereld maakt, waarvan Johannes zegt, heb de wereld niet lief. Schuw alles wat te maken heeft met de zonde en met de duivel. Maar de wereld in de neutrale betekenis, zoals we dat hier zien, zoals de Heer Jezus is in deze wereld gekomen, dan is het ook vaak hetzelfde als de aarde. En zoals hier, dan is hetzelfde als de mensenwereld. God heeft de wereld lief gehad. En er is bij hem geen aanzien des persoons. Hij heeft een bijzonder uitverkoren volk gehad en dat heeft hij om allerlei redenen. En dat volk is nog steeds zijn uitverkoren volk. Maar als het gaat om zondaren, komen ze allemaal via hetzelfde poortje binnen. En dat is de weg van de bekering en de wedergeboorte, want alleen zo kan je die liefde ontvangen. Kijk, liefde, die komt naar je toe zoals licht valt op onze ogen. Maar als je blind bent, kunnen de ogen dat licht niet zien. Maar het is er wel. Die zonnestralen vallen ook op de netvliezen van een blinde. Alleen de blinde heeft niet het vermogen het op te pakken, het te herkennen. En zo is het met heel veel dingen. Je kunt nog zoveel geheimen in de oren van je hond fluisteren, maar dat helpt niet. Want hij kan het niet opnemen. God moet zijn liefde kwijt kunnen. En aangezien mensen van nature zondige mensen zijn, kan die dat alleen maar als die ook zelf met zijn Heilige Geest in die harten mag komen. Dan zou je kunnen zeggen, moet dan de mens zelf helemaal niks doen? Nou, het is heel goed juist dat hier in dit hoofdstuk de nadruk erop gelegd wordt dat God iets aan je moet doen. In de praktijk is dat natuurlijk heel belangrijk dat dat allebei is, dat het ook hand in hand gaat. Bekeren is iets wat wij moeten doen, want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk bekeer je. Maar wedergeboorte, dat kun je niet zelf. Je kunt niet jezelf geboren laten worden en je kunt ook niet jezelf wedergeboren laten worden. Wedergeboorte komt van bovenaf. Dat is God die dat doet. God laat ons geboren worden en God laat ons wedergeboren worden. En die twee dingen, bekering moet jij doen, wedergeboorte dat doet God, die horen bij elkaar als twee kanten van dezelfde medaille. De theologen hebben vaak nogal zitten piekeren, wat is er nou eerst? Eerst de bekering en dan geeft God het leven van de wedergeboorte? Of eerst geeft God het leven van de wedergeboorte en dan pas kan een mens zich bekeren? Dat is een heilloze discussie. Dat is het tegen elkaar uitspelen van de soevereine genade van God, waarmee hij mensen wederom geboren laat worden. Aan de ene kant en aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens om aan de roepstem van het evangelie gehoor te geven en ook daadwerkelijk te komen. Gods liefde gaat uit naar de mens en die is als een uitgestoken hand. Maar de mens moet die wel grijpen. En als hij die hand gegrepen heeft, dan zegt hij achteraf, dat was genade van God. Dat het evangelie tot me gekomen is. En dat het een weerklank heeft gevonden in mijn hart. Dat ik er amen op heb mogen zeggen. En dat ik Gods hand heb mogen pakken. Maar dat zeg je achteraf. Als het zover is dat je dat moet doen, is het jouw verantwoordelijkheid om het ook inderdaad te doen. Die liefde van God gaat ontzettend ver. Je ziet dat prachtig in 2 Korinthe 5. Waar Paulus zegt, wij dan, het zijn de apostelen, maar ook in ruimere zin alle evangelisten, wij zijn gezanten van God, alsof God door ons bade, zegt de Statenvertaling. Alsof God door ons heen smeekt. Laat u met God verzoenen. Dat is nou liefde, zondaarsliefde. Als die liefde van God er niet was, dan zou het denkbaar zijn dat een mens in zijn zondenood, met het eeuwig verderf voor ogen, bonst op de deur van God en schreeuwt tot hem als tot een koperen hemel, zoals het in Deuteronomium heet. Een hemel die toegesloten lijkt. Waarbij je zou kunnen indenken dat God dan na heel, heel lang smeken, tenslotte met zijn hand over zijn hart gaat en zegt, nou vooruit er maar, omdat je zo aandringt. En sommige mensen denken dat het zo werkt in het evangelie. Alsof wij God moeten overhalen. Alsof God zich moet laten verbidden. Maar in 2 Korinthe 5 zie je dat het net andersom is. Het is God die smeekt. God die de wereld lief heeft. En er staat heel mooi in 2 Korinthe 5, als je het letterlijk vertaalt, en dat is in dit geval verstandig. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De meeste vertalingen tegenwoordig, die houden niet van dat soort deelwoorden. En die maken er dan van, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Maar dat is nogal gevaarlijk. Als de wereld al verzoend is met God, waarom moeten we ons dan nog bekeren? Wie kan er dan nog verloren gaan? Er is al verzoening tot stand gebracht en dat is voor de hele wereld. Maar als je zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, is de beste manier om dat uit te leggen, denk ik, ik weet tenminste geen betere, dan zoals ik dat net deed. In Christus strekte God zijn hand uit tot de mens. Daarom zegt Johannes 3, vers 16, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon zond in deze wereld. In Christus strekte hij de hand uit naar de wereld. En ik kom terug bij 2 Korinthe 5. God smeekt de mens, laat u met mij verzoenen. Niet de mens hoeft God te smeken, maar God smeekt de mens. En dit is nogal raadselachtig. Want het is waar, God heeft zondaren lief, maar het is ook waar dat God de zonde haat. Voor ons is dat heel moeilijk, want wij kunnen de zonde en de zondaar niet zo makkelijk uit elkaar houden. Als iemand hele slechte dingen heeft gedaan, dan krijgen we een hekel aan zo iemand. Dat gevaar is althans groot. Wij onderscheiden dat niet. Iemand heeft ons hele veel kwade dingen aangedaan en dan krijg je een hekel aan die persoon. Want die persoon en wat die heeft gedaan, dat wordt bij ons vereenzelvigd. Dat gaat in elkaar overlopen. En bij God zie je dit raadselachtige, dat hij de zonde haat op een manier, ja, daar kunnen we eigenlijk niet eens bij, want we zijn zelf zondige mensen, dus hoezeer God de zonde haat, is zelfs moeilijk voor ons voor te stellen. Ik las ooit eens bij iemand die schreef, God, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen zijn. Er is niemand die de zonde zo haat als God. Er is ook niemand die zondaren zo lief heeft als God. Hij kan dat onderscheid maken. Hij houdt van zondaren niet omdat ze zondaren zijn. Natuurlijk niet, want God haat de zonde. Maar hij houdt van zondaren ondanks dat ze zondaren zijn. Hij houdt van mensen die hij zelf gemaakt heeft. Hij houdt van de wereld die hij zelf gemaakt heeft. De wereld als een kunstwerk, zoals een kunstenaar met voldoening en vreugde daarnaar kijkt. U weet, in deze zaal of in elk geval op dit terrein zijn zeer beroemde schilderijen tot stand gekomen die onze musea zien. En elke schilder die zo'n kunstwerk heeft vervaardigd, die heeft zijn werk lief. En als hij dat niet heeft, dan vernietigt hij en begint hij overnieuw. Totdat het helemaal naar zijn zin is. God heeft een schitterend kunstwerk gemaakt. De mens is zijn mooiste stuk werk, want daarin legt hij iets van zichzelf. Die mens is naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. En daarom kan God het, met eerbied gesproken, kan God het niet helpen dat hij van die mensen houdt die hij gemaakt heeft. En hij vindt het vreselijk dat ze in de zondigheid hem de rug toegekeerd hebben. En die zondigheid van die mens haat hij. Dat is het raadsel in God. Hij kan die zonde zo haten. En hij kan die mens die die zonde gedaan heeft zo lief hebben. Nou weet u wel, hoe kun je je liefde aan iemand bewijzen? Je kunt makkelijk zeggen, ik hou van die, of ik vind je zo aardig, ik vind je zo lief. Maar liefde moet je bewijzen. En elke liefde heeft een prijs. Hoe meer je van iemand houdt, des te meer ben je bereid een hoge prijs te betalen. Hoe hoger de prijs, hoe meer liefde. Hoe meer liefde, hoe hoger de prijs. Wat is het offer dat je bereid bent te brengen voor je liefde? Met andere woorden, als God tot ons zegt dat hij ons lief heeft, hoe weten we dat dan zeker? Zoals een man dat, of een vrouw dat van haar man mag verwachten als hij zegt dat hij van haar houdt. Dan zou ze tegen hem mogen zeggen, waar blijkt dat dan uit? Ik vind dat moeilijk om dat ergens aan te zien. Ik vind het wel leuk dat je dat tegen me zegt, maar dat maakt me ook een beetje kriebelig, want ik merk het aan zo weinig dingen. En dat kan ook de man zijn die dat tegen die vrouw zegt. Liefde moet blijken. En een van de allerbelangrijkste dingen is, misschien wel het belangrijkste, dat is, welk offer ben je bereid te betalen voor je liefde? En die heeft altijd een prijs. Die heeft altijd een prijs. Er is altijd een grens aangesteld. Als het offer boven die grens uitgaat, dan zeg je, ja, ik hou veel van je, maar deze prijs is te hoog. Die kan ik niet opbrengen. En dat is wat de Heer Jezus hier tegen Nicodemus zegt. Dan moet je je voorstellen, ik ga weer even naar de context, waar ze het allemaal over gehad hebben. Ze hebben het gehad over het Koninkrijk Gods. En je moet wedergeboren zijn om het Koninkrijk binnen te kunnen gaan. En Nicodemus vindt het allemaal moeilijk om te begrijpen. Of hij doet net alsof hij het moeilijk vindt. Dat zou ook nog best kunnen. Hij zegt, moet ik dan weer in de schoot van mijn moeder ingaan? Dat zijn natuurlijk ja, of van hele domme zonderschoolkinderen. Of het is een theoloog die probeert Jezus eigenlijk erin te laten lopen met zo'n vraag. Daar hebben ze tot nu toe over gehad. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is misschien wel de moeilijkste tekst uit dit hele hoofdstuk. Dan zegt hij, mijn beste man, als ik nou tegen jou over de aardse dingen heb gepraat en je begrijpt dat al niet, hoe knappe theoloog je ook bent, hoe zul je het dan snappen als ik het over de hemelse dingen heb? Dat is een sleutel in dit hoofdstuk. De Heer Jezus zegt, Koninkrijk Gods is een aardse zaak. Het Koninkrijk wordt niet in de hemel, men noemt het wel eens een hemels Koninkrijk. Luther had het ook al over, dat is Himmelrijk en dat was ook in de middeleeuwen zo. Maar het Koninkrijk Gods is niet in de hemel, het is hier op aarde. Het is een hemels Koninkrijk, het heet het Koninkrijk der Hemelen, maar een hemels Koninkrijk op aarde. Tot nu toe heeft de Heer Jezus alleen maar over aardse dingen gehad. Het Koninkrijk Gods dat eenmaal op deze aarde aanbreekt en over de vraag hoe je dat Koninkrijk binnenkomt, dat is de wedergeboorte. Dat vindt u misschien wel een beetje vreemd, maar in die eerste 12 verzen, daar gaat het over aardse dingen. En dan zegt de Heer Jezus, luister, dat kun je al moeilijk snappen. Je stelt me zulke domme vragen. Terwijl je dat toch al lang had kunnen weten, notabene zeg. Ezechiël 36, daar wordt gezegd aan het begin van het Messiaanse Rijk, dan moet dat stenen hart uit het lichaam van de Israëlieten worden gehaald. En dan moet een vleeshart voor in de plaats komen. Dat gebeurt door de Heilige Geest. En ik zal rein water over jullie sprengen. Dan heb je dat water wat hierover gaat. En dan zullen jullie een innerlijke vernieuwing ondergaan. En dan komt de Heilige Geest, die komt ook in jullie wonen. Dat is allemaal heel belangrijk, maar dat is allemaal nodig. De Israëliet kan niet zomaar het Rijk binnengaan. Dan heeft hij die geweldige innerlijke verandering voor nodig. Nicodemus, dat hoor je allemaal al te weten. En dan zegt hij, het is bijna ontmoedigend. Ja, waarom zal ik dan met jou over de hemelse dingen praten, man? Maar het mooie is, hij doet het toch. Zoals wij het vandaag nog kunnen lezen. Hij doet het toch. Maar de vraag zou zijn, als dit nou een schoolklas was, dan zou ik zeggen, nou, ga maar eens even studeren. Wat zijn dan die hemelse dingen in de rest van dit hoofdstuk? Ik beweer, dat is mijn stelling, dat hij het inderdaad over die hemelse dingen gaat hebben. En zoeken jullie eens op, waar zou dat op kunnen slaan? En dan zou het nog best een tijdje kunnen duren voordat iemand daar een antwoord op heeft. Daarom zeg ik altijd vers 12, over dat aardse en over dat hemelse, dat is best lastig. Wat bedoelt hij met het hemels? En dan staat er in vers 13 ook nog bij, niemand is opgevaren naar de hemel. Dan wil zeggen, die hemelse dingen, daarvoor moet je naar de hemel toe om ze te bekijken, om ze te halen. Maar er is nooit een mens opgevaren naar de hemel. Op het moment dat de Heer Jezus dat zegt, kon hij zeggen, er is nog nooit een mens opgevaren naar de hemel om terug te komen en ons te vertellen wat die hemelse dingen zijn. Behalve één, die is niet opgevaren naar de hemel, maar die is uit de hemel neergedaald. De Zoon des Mensen, de Zoon des Mensen. En Nicodemus zal heel goed gesnapt hebben dat de Heer Jezus het over zichzelf had. Hij spreekt hier over de Zoon des Mensen, zoals hij even later in vers 16 spreekt over zichzelf als de Zoon van God. Die Zoon des Mensen is uit de hemel neergedaald. Als jullie dus, lieve mensen, vanavond willen horen over hemelse dingen, dan is er maar één die daarover kan spreken, want die is er geweest. En die is uit de hemel neergedaald om er ons over te vertellen. Nou weet u nog steeds niet wat het is, maar dat komt, we zijn nog niet klaar. Maar eerst plaats hebben we even aangegeven wie de informatie ons kan bezorgen. Hij die uit de hemel is neergedaald. Nou, u hebt intussen al aan zelf kunnen nadenken. Heeft iemand enig idee wat het is? Gods liefde wordt hier gezegd. Waarom is dat hemels? Ja, omdat God hemels is. Maar als dat zo is, dan zou het koninkrijk Gods eigenlijk ook best hemels genoemd kunnen worden. Jullie mogen nog één keer in de herkansing. Ja, maar wat is nou die hemelse dingen die de Heer Jezus is komen brengen? Vers 14, daar staat het onder andere in. Of eigenlijk in vers 15. Ik denk dat het antwoord is, en als je het niet mee eens bent, dan hoor ik het straks wel van jullie. Het eeuwige leven. Oh, is het dat? Hoezo dat dan? Nou, daarom zeg ik vers 15, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En dan nog eens een keer in vers 16. En dan komt dat grootste woord, want dat is de liefde van God. Kijk, liefde betekent dat God het grootste en het heerlijkste wat hij heeft wil geven. Ja, als je een Angelsaks bent en je vraagt iemand ten huwelijk, een dame ten huwelijk, dan geef je een ring. Bij ons gaat dat anders, maar dan heb je een doosje bij zich. En als ze dat doosje ziet, dan weet ze al uit welke hoek de wind waait. En de inhoud van die ring... De kostbaarheid van die ring is van twee factoren afhankelijk. A, van zijn rijkdom, van zijn vermogen. Maar ten tweede van de liefde die hij voor haar voelt. Dus als hij maar even geld heeft, zal het zo'n duur mogelijke ring zijn. Wat wil ik er nou mee zeggen? Als wij denken over Gods liefde voor zondaren, dan denken we in 99% van de gevallen, zeg het maar eerlijk, en luister maar naar heel veel preken die gehouden worden, dan denken wij in 99% van de gevallen aan vergeving voor arme zondaren die hun zonde komen belijden. Dan denken we aan de barmhartigheid van God die ons bewaart voor het eeuwig oordeel en ons zijn genade en barmhartigheid en vergeving schenkt. En dat is ook heel mooi. En zo lezen sommige mensen ook vers 16. Die lezen eigenlijk alsof er staat op dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar vergeving van zonde ontvangt. Nou, dat zou best een heel mooie tekst zijn geworden. Want het is geweldig om vergeving van zonde te ontvangen. Vergeving zegt ons iets over het hart van God. God streept niet alleen maar de schuld door als een boekhoudkundige handeling. Nee, het is zijn liefde dat hij ons van harte vergeeft. En ons zijn genade schenkt, zijn barmhartigheid over ons uitstort. Maar onze gedachten gaan niet verder dan dat. Ik hoorde het pas heel mooi zeggen. Als we in de hemel aankomen, dan zullen we daar zo'n soort kast zien als daar in de zaal staat. En daar liggen allemaal schatten uitgestald. En dan vraagt iemand, Heere God, wat is dat allemaal? Nou, zegt de Heere God, dat is wat ik jullie allemaal had willen geven. Nou, maar waarom hebt u ons dat dan niet gegeven? Ja, omdat jullie al blij waren met de vergeving van jullie zonden. En dat is toch zo? De gemiddelde christen die zegt, nou, mijn zonden zijn vergeven, ik ben op weg naar de hemel, ik hoef niet verloren te gaan, daar ben ik dik tevreden mee. Kijk, en Gods zondagsliefde is er niet alleen maar om het zondeprobleem als zodanig op te lossen. Dat is natuurlijk ook geweldig dat God dat doet. Want het eerste wat een zondaar als zondaar nodig heeft, dat is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo begint het Johannes-evangelie. In hoofdstuk 1 zegt Johannes dat. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het klinkt elke dag op duizenden plaatsen in het Latijn of in de landstaal. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een getuigenis. Maar voor veel mensen is dat meteen genoeg. Mijn zonden zijn verdwenen. Zonden zijn vergeven. Ik ben op weg naar de hemel. Ik hoef niet verloren te gaan. Halleluja, ik ben dik tevreden. In sommige kringen is het zelfs argwaan als je nou nog meer wil dan dat. Alsof je niet dankbaar genoeg bent. Nou, ik denk dat het net andersom is. Ik denk dat het een heel mooi verhaaltje is als we straks in de hemel komen en God laat ons zien wat hij ons allemaal had willen geven. Maar hij kreeg de kans niet, want wij waren al tevreden met wat we hadden. Stel je voor dat dat meisje aan wie je een huwelijksvoorstel doet, een huwelijksaanzoek, dat ze zegt, nou, kleine ringetje had ook wel gekund hoor. Zo'n grote ring, zo'n mooie ring hoef ik niet te hebben. Dan had hij eigenlijk een nagevoel gehad. Hij denkt, jong, A zou die denken, wat een krenterige vrouw. Daar krijg ik nog een hoop gemoeilijkheden mee. Maar ja, een vrouw met een gat in de hand is ook niet alles. Maar toch een vrouw die zo krenterig is. En B, ze waardeert niet wat ik voor haar over heb. Dit is wat ik voor haar over heb. Dat is wat Maria van Bethanië deed toen zij de zalfolie uitgoot over het lichaam van de Heer Jezus. Terwijl die zalfolie een waarde had van een jaarsalaris van een gemiddelde dagloner. Die verdiende een denaren en dat was 300 denaren waard. Gigantisch. En de mensen eromheen die zeiden inderdaad, Judas voorop, jongen, jongen, wat zonde van het geld zit, dat had beter besteed kunnen worden. Hij bedoelt, dan had ik wel een deel van in mijn eigen zak willen steken. Maar de Heer Jezus zegt dat niet. Want hij weet, dit is de liefdedaad van Maria. Met deze liefdedaad brengt zij tot uitdrukking hoeveel zij voor hem voelt. Zo groot haar liefde is, zo groot is haar geschenk. Ze had er ook de middelen voor natuurlijk, dat moet je erbij zeggen. Maar ze bracht dat geweldige geschenk als bewijs van haar liefde. En als God zondaars lief heeft, lieve mensen, dan is dat niet alleen maar om hem van zijn zonde te verlossen. Dan mag de zondaar dan al heel blij en dankbaar voor zijn, en dat is ook terecht. En als hij de eerste week over niks anders heeft dan mijn zonden zijn verdwenen, dan is het ook prima. Maar als hij dat na een jaar nog zegt, of als hij dat na 10 jaar nog zegt, en hij weet nog steeds niet meer te vertellen, dan is het wel armetierig. Je hebt van die christenen, hè, die zeggen, ja, ik hoef niet meer te weten dan Jezus die gekruisigd. Nou, dat is nou de schrift geweld aandoen. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 2, om te beschrijven hoe hij naar Korinthe ging, een goddeloze stad, waar hij dit keer nou eens niet een geleerde toespraak wilde houden zoals hij dat in Athene had gedaan. Maar hij dacht, nou ga ik gewoon praten over de schande van het kruis. Maar als iemand vandaag, een christen, zegt, ik hoef niet meer te weten dan Jezus die gekruisigd, dan misbruikt hij die tekst en geeft hij alleen maar, etaleert hij alleen maar zijn eigen geestelijke luiheid. Maar ook zijn ondankbaarheid. Het frappante is dat over de vergeving van de zonde juist in het Johannesevangelie nauwelijks gepraat wordt, behalve in hoofdstuk 20. Wie jullie de zonde vergeven, die zijn ze vergeven. Het is de enige keer dat het woord voorkomt. Het gaat veel eer over de schatten die God wil schenken. En wat dat eeuwige leven is, dat zie je zo mooi omschreven door de Heer Jezus zelf, Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwig leven is intimiteit met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, zegt Psalm 25. Intimiteit met God, een relatie, gemeenschap met God. Niet alleen maar zeggen, dank u wel Heere God voor het cadeautje van de vergeving, maar verder heb ik u niet nodig, verder zoek ik het zelf wel uit. Dat is de grootste klap die je de liefde van God kunt toebrengen. Want als hij vergeving schenkt, dan is dat een geweldig goed. Daar doe ik niks aan af. Ik praat daar niet denigrerend over. Integendeel. Het is het eerste wat een mens nodig heeft. Maar daarna komt er nog zoveel dat God zou willen schenken. En dat hij vaak nauwelijks aan ons kwijt kan. En dat is niet alleen maar valse bescheidenheid. Ja, dat is het misschien ook wel, valse bescheidenheid. Soms is het ook gewoon omdat mensen niet meer weten dan dat er nog meer is. Sommige mensen doen er 30 jaar over om de zekerheid te hebben van de vergeving van hun zonde. Nou, daar zijn ze dan zo enthousiast over dat ze ook helemaal niet meer toekomen aan wat er daarna nog komt. Maar God heeft zoveel te geven. En in dat woord eeuwig leven wordt het zo mooi samengevat. In Johannes 5 vers 20, daar wordt het van de Heer Jezus zelf gezegd. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Eeuwig leven is eigenlijk zijn persoon en alles wat in die persoon vervat is. Eeuwig leven is het totaal aan rijkdommen die er allemaal in zijn opgesloten. Geestelijke rijkdommen, hemelse goederen. Want het gaat over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik las het van de week zo, ik hoop dat ik het nog kan reconstrueren, maar dan zeg ik het een beetje op mijn eigen manier. In den beginne was de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, van eeuwigheid af. En dan ontwerpt God het plan, Vader, Zoon, Heilige Geest. We hebben daar de vorige, eerste avond ook al een beetje over gedacht. Het plan om die gemeenschap van de drie personen, het intertrinitaire gemeenschap, zoals theologen dat noemen, uit te breiden met schepselen, mensen die eerst geschapen moeten worden, en als ze in de zonde gevallen zijn, ook nog eens een keer verlost moeten worden van de macht van de zonde. Maar het doel blijft steeds hetzelfde, die mensen op te nemen in deze intertrinitaire gemeenschap, deze gemeenschap van Vader, Zoon, Heilige Geest. En Johannes 17 is de grote climax waarmee dat naar dat hele evangelie toewerkt. Daar draait het allemaal om. Het gaat erom dat er uiteindelijk een gemeenschap van mensen is waarvan de Heer Jezus zegt, ik en hen, zij en mij, ik en u. Allemaal, al die verbindingen door elkaar heen. Mensen die in relatie, in intimiteit, in gemeenschap met God gekomen zijn. Zo begint de eerste brief van Johannes. Dat eeuwige leven was bij de Vader. Daarom zeg ik, dat zijn de hemelse dingen. Het was bij de Vader en het is in deze wereld gekomen. In en met de persoon van de Heer Jezus. Uit de hemel neergedaald en hij bracht deze geweldige schat met zich mee. En dan zegt Johannes, en daar vertellen wij over omdat we willen dat jullie gemeenschap met ons zouden hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat eeuwige leven is neergedaald, niet alleen maar opdat we zonder vergeving zouden ontvangen, maar opdat we opgenomen zouden worden in de gemeenschap van die drie goddelijke personen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoor. Als dat niet in de Bijbel had gestaan en iemand was met dat idee gekomen, een of andere theoloog of een of andere prediker, dan zouden we geneigd zijn te zeggen, dat is toch wel dwaling zeg. Het idee dat mensen opgenomen worden in de gemeenschap van goddelijke personen, alsof die mensen nota bene God geworden zijn. Nee hoor, dat zijn ze niet. Dat zegt de Bijbel ook nergens. Maar als de Heer Jezus, dat hebben we de eerste avond ook gezien, als de Heer Jezus zegt in Johannes 17, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen zij. Dat is zoveel meer dan zondaarsliefde. Daar gaat het nooit over in Johannes. Ik bedoel, liefde voor zondaar als zondaar en de oplossing van het zondeprobleem. Johannes zegt als het ware, dat weten jullie nou wel. Dat hebben jullie uit de andere drie evangelieën geleerd. En kijk, Johannes heeft misschien dat helemaal aan het eind van de eerste eeuw geschreven. Toen hadden ze alle brieven van Paulus al gelezen. Ze hadden alles al gelezen en dan komt Johannes nog eens een keer met zijn evangelie. En dan zegt hij, nou, zondeprobleem, rechtvaardiging uit het geloof, dat weten jullie nou allemaal wel. Al die voorzieningen die God getroffen heeft. Maar laat me nou nog eens een keer vertellen waar het eigenlijk allemaal om gaat. Het gaat eigenlijk om het, ja, dat het beeld van God in ons verwerkelijkt wordt. In de Oosterse orthodoxie hebben ze daar een prachtig woord voor, theosis. En dat heeft mij zo verrijkt geestelijk, die term. Kijk, in de westerse traditie, of je nou katholiek of protestant bent, wij zijn allemaal geestelijke nakomelingen van de kerkvader Augustinus. En die man was een losbol geweest en toen hij tot verlossing was gekomen, was hij daar zo blij en dankbaar over, dat dat in zijn theologie ook een hele grote rol is gaan spelen. De zonde en de oplossing van het zondeprobleem. Maar in het oosten zijn heel andere stemmen gehoord. Van mensen die zeiden, je moet niet beginnen bij Genesis 3, bij de zondeval, dat doen wij. Hè? We beginnen het evangelie met de verkondiging dat iemand een zondaar is. We beginnen bij Genesis 3. In het oosten zeiden ze, nee, je moet beginnen bij Genesis 1. De mens is beelddrager van God. En dat beeld is geschonden door de zonde, maar dat beeld wordt weer hersteld. Uiteindelijk gaat het er niet alleen maar om dat jij zondevergeving ontvangt. Dat is alleen nog maar een middel tot een doel. Die liefde van God voor mensen zoals wij, zondaren, is niet alleen maar om ze te verlossen van de zonde. Dat is negatief. Hij neemt iets van ze weg. Namelijk die zondigheid. Nee. Gods liefde voor zondige mensen gaat zo ver dat als hij hen van hun zonde bevrijd heeft, hij dat beeld weer in hen wil herstellen, zodat het beeld van God zelf in hen zichtbaar wordt. Dat is theosis. Ze zeiden zelfs dat we aan God gelijk worden, en dat moet je niet opvatten zoals de duivel dat bedoelt in Genesis 3. Maar het bedoelt dat het beeld van God zoals dat volmaakt in de Heer Jezus zichtbaar was, ook in ons zichtbaar zou worden. Ik heb ooit in mijn jonge jaren een preek gehoord en die prediker die begon met te zeggen, Johannes 3 vers 16 is de minst bekende tekst uit de Bijbel. Dat zei hij natuurlijk uitdagend. Nou, hij bedoelde ermee, wij lezen, zoals ik net ook al aangaf, wij lezen deze tekst alsof er staat op dat een ieder die aan hem gelooft verlost wordt van zijn zonde. Of vergeving van zonde ontvangt. Of niet naar de hel hoeft te gaan, maar naar de hemel mag gaan. Of deel krijgt aan het koninkrijk gods, maar dat staat er allemaal niet. U mag het eens uitproberen op de lange winteravonden als u met een stelletje christenen met elkaar zit en de verjaardag dreigt te verzanden in allerlei aards gepraat, dan snijdt u eens een probleem aan. En dan zegt u, dan vraagt u, wat is dat eigenlijk? De Heer Jezus heeft gezegd, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat is dat? Wat krijg je dan? Wat heb je dan ontvangen? Slotverrekening zeg je dan ook nog uitdagend bij. Dit is de bekendste tekst uit de Bijbel, dus dat is voor jullie gesneden koek. Dat weten jullie allemaal. Vertel het maar. Als je eeuwig leven ontvangt, wat heb je dan ontvangen? Wat krijg je dan? En denk erom, sommige christenen antwoorden, dat is dat we eeuwig bij God zullen leven. Maar hier is het niet iets toekomstigs. Er staat hier niet, zoals sommige mensen dat aan Jezus vroegen. Hè? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan is dat eeuwige leven iets toekomstigs. Zoals je dat wel eens in rouwadvertenties leest. Deze of geen is gestorven in de hopen des eeuwigen levens. Nou, maar hopen dat hij het inderdaad ook ontvangt. Maar dan is het altijd iets toekomstigs. Maar hier staat niet opdat een ieder die gelooft eens het eeuwige leven binnengaat, maar eeuwig leven heeft. Er staat ook niet dat hij toegangsbewijs tot het eeuwige leven ontvangen heeft. Maar opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft. Wat heb je dan? Vraag dat maar op die lange winteravond. Wat heb je dan ontvangen? Vertel het. En dan zeg je uitdagend, dit is toch de bekendste tekst van de Bijbel? Nou, vertel er maar. Wat ontvang je dan? Zo kunnen we elkaar helpen om te begrijpen wat de liefde van God voor zondaar is. De zondaar is bezig met zijn probleem. Althans, als Gods geest aan hem werkt en hij is bezig tot God te komen, dan is hij overstelpt door zijn zondenood. Dan zegt hij als Petrus, ga uit van mij Heer, want ik ben een zondig mens. Maar dat doet de Heer niet, de Heer vergeeft hem. En als hij gefaald heeft, als hij de Heer Jezus verloochend heeft in de laatste nacht van diens leven op aarde, dan vergeeft de Heer hem. En hij herstelt hem te midden van de discipelen. Nou, stel je nou voor dat die Petrus nooit verder was gekomen dan, oh, wat ben ik blij, de Heer Jezus heeft mij mijn zonden vergeven. Dan had hij geen twee brieven vol gekregen, dat kan ik u wel vertellen. Als hij niet meer had weten te vertellen dan dat. Maar hij vertelt in zijn tweede brief dat hij op de berg der verheerlijking is geweest. En dat hij daar Jezus heeft gezien met Mozes en Elia. Dat hij daar de Shechina heeft gezien, de wolkolom. En dat hij de stem heeft gehoord die uit die wolkolom klonk. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Petrus heeft zoveel meer ontvangen. Hij begint in hoofdstuk 1 van de tweede Petrusbrief met te vertellen bij het geloof, de deugd en de kennis. Hij geeft allemaal een opsomming van allemaal schatten en rijkdommen die hij heeft ontvangen. En dan eindigt hij bij de liefde. Petrus heeft heel wat meer geleerd dan alleen maar dat hij als een zondig mens genade mocht vinden bij een rechtvaardig God die zondaren lief heeft. Want God zegt, oké, met eerbied gesproken, God zegt, oké, nou hebben we jouw probleem opgelost. Jouw probleem is je zondeprobleem. Daarmee ben je bij mij gekomen. Toen je je bekeerde, ging het daarom. Geen mens wordt bekeerd door te zeggen, Heere God, ik verlang zo naar dat eeuwige leven. Ik wil het graag ontvangen. Een mens begint met te zeggen, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. U bent niet waard om mijn huis binnen te komen, want ik ben een zondig mens. Zo kom je. Als je bij God komt, dan begin je niet met kapsones. Als je zegt, Rabbi, wij weten, krijg je meteen lik op de neus. Want zo kun je niet bij Jezus komen. Want je weet helemaal niks als je niet eerst wederom geboren bent. Je begint met je zondeprobleem. En als dat is opgelost, dan zegt God, en mag ik nou praten met jou over wat mijn liefde allemaal nog meer voor jou in petto heeft? Of ben je al tevreden? Dat zou jammer zijn. Mag ik dan nu praten met jou? Dat is wat de Heer Jezus als het ware ook zegt. Over wat ik allemaal uit de hemel heb meegenomen. Hij komt als het ware met een berg vol schatten. Als u daar meer over wilt lezen, lees dan maar eens voor uzelf op uw gemakje Johannes 14 tot 17. Ik had het over hoofdstuk 17, maar begin maar eens bij hoofdstuk 14. Daar in de stilte van de opperzaal. waren we ook weer toen we in Jeruzalem waren. Als dat tenminste de goede plek is. Moet je altijd maar afwachten. Maar in elk geval in de stilte van de opperzaal. Waar hij sprak. Waar hij zegt bijvoorbeeld, mijn liefde, die deel ik met jullie. Mijn vrede, deel ik met jullie. Mijn blijdschap, deel ik met jullie. Mijn heerlijkheid, deel ik met jullie. Hij begint uit te pakken. Maar die discipelen snappen er allemaal niks van. Die stellen domme vragen. Nou, dat is ook wel weer fijn, want daardoor krijgen we prachtige antwoorden van de Heer. Maar die discipelen hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Ze waren wel wedergeboren. Ze hadden vergeving ontvangen. En ze konden het nog niet pakken. Want de Heilige Geest kan je hart wel vernieuwen en veranderen, zodat je wederom geboren wordt. Maar zolang de Heilige Geest niet in je woont, dan stel je zulke domme vragen als de discipelen deden. En met Pinkster kwam de Heilige Geest. En ze kregen al een voorschot na de opstanding. Ontvang Heilige Geest. En door de Heilige Geest begonnen ze het allemaal te begrijpen. En gingen ze daar enthousiast over schrijven. Paulus, Johannes, Petrus, ieder op zijn eigen manier. Begonnen ze al die schatten te ontvouwen. Want de zondaarsliefde van God, dat is de samenvatting van vanavond, kan u veel meer geven dan u als zondaar in eerste instantie van God verwacht. Moet ik het nog een keer zeggen? Als je lijdt onder het probleem van je zonde, als je zo tot God komt, ook al ben je al lang een christen, dat maakt helemaal niet uit. Als je zo tot God komt, is wat je verwacht een antwoord van God op jouw zondeproblemen. Maar God wil in zijn zondaarsliefde de zondaar veel meer schenken dan hij vraagt vanwege zijn zon. Nou zou ik nog een mooie preek kunnen houden over de verloren zoon, want daar zie je het nou precies. De verloren zoon zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Met andere woorden, hij komt zijn zonde belijden. En wat hij verwacht is, maak mij tot een van uw huurlingen. Zoals je sommige vrome mensen wel hoort zeggen, ik ben al tevreden als ik mag aardappelen schillen in de keuken van de hemel. Nou, daar zijn ze dan misschien heel tevreden mee. Ik denk dat het valse bescheidenheid is. Maar God is daar niet tevreden mee. God wil niet dat zijn kinderen aardappelen schillen in de keuken. Dat is voor het personeel. En daar heeft hij de miljoenen van in de hemel. En die schillen de aardappelen, maar niet zijn kinderen. En dat is het bijzondere. Als die zoon komt en ontvangt van de vader wat hij wil. Hij wil vergeving. Maar de vader heeft iets onverwachts voor hem waar die jongen helemaal niet aan gedacht had. Die heeft het beste kleed. Die heeft het gemeste kalf. Die geeft hem een ring aan de vinger en sandalen aan zijn voeten. De slaven lopen blootsvoets. Hij krijgt vier dingen waar hij niet op gewacht had, die hij niet gevraagd had. Wat hij verlangde was vergeving. En hij kreeg onnoemelijk veel meer. En dat is wat God doet. In zijn zondaarsliefde schenkt hij vergeving. En vervolgens zegt hij, en nou heb ik nog veel meer te geven, mag ik dat ook aan je kwijt? Nou, sommige van die dingen komen ook in volgende avonden nog wel nader ter sprake.